vandaag in onze podcast.
Ik merk bij klanten dat ze over het algemeen bij een nieuwbouw toch zoiets hebben van het is best wel duur. Met bepaalde energielabels krijg je dus bij bepaalde partijen al korting op je hypotheekrente.
Ik heb een nieuwbouwwoning gekocht. Moet ik nu mijn huidige woning verkopen of aanhouden tot de bouw klaar is?
Welkom bij de Alles Over Hypotheken Show.
Welkom bij deze nieuwe podcast. Herge.
Ja, ik heb er zin in, Thomas.
Ja, wederom een nieuwe samenstelling.
Ja, maar deze gaan we een tijdje vasthouden. Samen met Lotte, die ook binnenkort gaat aansluiten.
Doen. Ja, Lotte vervangt jou of mij volgende keer weer.
Ik denk het, ja, precies. Ja. Ja. Dan hebben we weer een man en een vrouw. Een dame en een heer.
Ja, jouw voorkeur.
Ja, nou ja, alles goed, joh. Ja, in ieder geval hebben we vandaag weer super interessante onderwerpen.
Zeker. We beginnen met het nieuws allereerst. En vervolgens gaan we door naar nieuwbouw en alles wat daarmee te maken heeft.
Ja,
om vervolgens af te sluiten met de vraag van de luisteraar.
Ja, ik heb er zin in.
Ja, ik ook.
Hypotheken in het nieuws.
We hebben denk ik een tijd geleden de laatste podcast gedaan. Dus een paar heel interessante nieuwsitems gevonden. En moest ik ook een beetje zoeken. Of een beetje kijken van wat wil ik wel niet gebruiken. Maar wat ik eruit heb gehaald is een bericht van een paar weken geleden in het NRC. En dat kopt verhuren van woningen rendeert niet meer. Zeggen pandjesbazen.
Ja.
Lekker tendentieus.
Ja.
Dus verkopen ze maar.
Inderdaad. Ja. Nieuwe beleidsregels, hè, las ik.
Ja. En ik word er op zich wel blij van. Dat ik denk, nou, dat volgens mij was het beleid van het kabinet daar ook voor bedoeld om te zorgen dat het minder rendabel zou worden. Huizen zijn niet meer om winst te maken met te wonen. En het lijkt erop inderdaad dat zijn vruchten afwerpt. Dat voor pandjesbazen, zoals in dat artikel staat, is het niet meer interessant om het als beleggingsobject aan te houden. Dus ga je het verkopen.
Alleen maar positief.
Ik denk van wel. In dat artikel word ik ook belicht dat voor die beleggers die zeggen het is niet fair, niet eerlijk, veranderende beleidsregels, terwijl ik heb zoiets gekocht voor langere termijn. Mm-hmm. En nu kan ik er dus geen rendement meer op maken. Nou, ik denk dat ze dan hun geld zullen stoppen iets waar ze nog wel rendement mee kunnen maken. En wel een treffende quote van een Paul de Vries van het Kadaster, dat is een woningexpert. En die zegt, de beleggers hebben de afgelopen jaren veel woningen gekocht. Dus er is heel veel al eigenlijk onttrokken, zou je kunnen zeggen, van de koopmarkt aan de huurdersmarkt. En vervolgens stelt hij ook dat hij zegt, die koopstarters hebben eigenlijk geen kans gehad of nauwelijks kans gehad om een woning te kunnen kopen. En die trend wordt nu teruggedraaid. Dus de woningen die beleggers verkopen verdwijnen immers niet. Maar ze bewegen alleen van de huur naar de koopsector.
Nou ja, precies.
Dat klopt natuurlijk ook gewoon.
Het aanbod blijft hetzelfde, alleen in de andere sector.
Ja, uiteraard. En natuurlijk, als er helemaal geen huursector is, zijn voor heel veel mensen is huren wel relevant. Maar die is juist verkleind, zou je kunnen zeggen.
Exact.
Dus ik denk een goede trend om dat te zien.
Absoluut. Als de uitkomst hiervan is dat de starters op de woningmarkt meer kansen hebben, is dat zeker, denk ik.
Ja, dat zie je overigens ook terug nu in de getallen, hoor. Voor kwartaal 1 dat koopstarters relatief nu meer aan bod komen.
Ja, want volgens mij gaat het met name om woningen tot een bepaald aantal vierkante meter. En dat valt dan met name in het segment waar starters over het algemeen meer aanspraak op hebben.
Ja, wat er ook op aansluit is een ander artikel in het FD. Van de pensioenbelegger PME's en pensioenfonds.
Ja.
Die zegt eigenlijk, wij zijn wel enthousiast over een van die maatregelen. Het huurplafond van woonminister Jonge. Dus eigenlijk dat je gewoon minder huur kunt vragen. Dat het nog strenger gereguleerd wordt. En die zegt juist, wij zitten niet in om het onderste uit de kant te halen. En die voelen ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus die pensioenbelegger, dat is geen kleine jongen. 1,3 miljard in huurwoningen.
Okay.
Die wil graag het tegengeluid laten horen. Van, we vinden het juist goed dat het gebeurt. Dus ik dacht, dat is ook nog het vermelden waard. Dat past hier natuurlijk mooi in. Dat je hoort
zeker
alleen maar over beleggers die willen alleen maar het onderste uit de kanden halen. En dus gaan ze nu maar niet meer in die woningen zitten of gaan ze het verkopen. Nou, dus niet PME.
Blij om te horen dat maatschappelijk belang bij pensioenuitvoerders ook nog steeds.
Ja, dat zou ik verwachten eigenlijk. Ja, toch? Dus ik denk alleen maar goed. En dat is misschien wel een aardig bruggetje dan naar wat heeft nou het effect van energielabel? Dus als je je huis gaat verbeteren op de woningwaarde. Dat is heel recent een onderzoek van Brain Bay in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. En de informatie komt hier vanuit NVM en het Kadaster. Dus echt wel serieus onderzoek. En wat zou de spoiler zijn daar?
Nou, ik denk iets met een beter energielabel voegt meer waarde toe aan de woning.
Ja, nou, heel goed.
Ja, ik had hem zelf ook al gelezen.
Ja, exact dat. Ja, Nee, maar het aardige is dat ze hebben dat sinds 2001 gemeten.
2021, denk ik.
Ja, sorry, 2021 ja, zegt ja. Helemaal goed, ja. En ja, als je dan bijvoorbeeld van een G-label... ik weet niet of onze luisteraars dat allemaal helemaal ingevoerd zijn... maar je hebt natuurlijk die labels van...
Ja, G is eigenlijk de slechtste, hè? Dus ja. En een A 4 keer plus is er volgens mij tegenwoordig... dat is dan het beste label.
Precies, dan,
ja.
Heb je gewoon, dan hoef je eigenlijk helemaal niet meer te stoken... want dan blijft het huis uit zichzelf verwarmd. Nee, het
is bijna nul op de meter.
De G-label dan, zeg maar, heb je... Je gaat hier in je enkel glasramen dichtgeplakt met duct tape of
ja,
zo.
Precies. Ja, dan wordt echt alle warmte uit het dak geblazen.
Ja, precies. Ja. Alles wat je stookt gaat naar je buren toe of naar boven. Nee, nou ja, in ieder geval verbeter je huis van G naar een C-label.
Oké. Okay. Ja, dan wel een realistische stap. Precies.
Ja. Dat kan best een realistische stap zijn. Dat is eigenlijk volgens mij relatief makkelijker dan van C naar energie neutraal bijvoorbeeld.
Absoluut.
Dan zat je in 2021 kwartaal 1 rond de 5-6%. Maar nu boven de 8% een waardevermeerdering als je dat doet. Dus je huis wordt er echt gewoon heel veel meer waard van op het moment dat je huis verduurzaamt.
En je energielasten gaan omlaag.
Natuurlijk, ja, dat heeft natuurlijk met elkaar te maken. En daarom geeft het ook een hogere waardevermeerdering.
Ja.
Dus eigenlijk super interessant, nu ook aangetoond om je huis te verduurzamen. Want je lasten gaan omlaag, energie en waarde gaan omhoog.
Zeker. Los van dat het natuurlijk ook wat comfort biedt hè, en dat het wat waarde toevoegt aan je woning, biedt het ook nog eens vaak een lagere rente bij je geldverstrekker.
Ja, goed punt.
Dus met bepaalde energielabels, vaak begint dat dan wel op B hoor, maar dan krijg je dus bij bepaalde partijen al korting op je hypotheekrente. Dus ook daarin zit nog nodige voordeel.
Ja.
En als je dus verduurzaamt in de eerste 2 jaar van je rentevaste periode, werkt het dus ook zo dat je bij veel partijen ook nog eens aanvullend recht hebt op die korting. Dus stel je begint bij C of lager dan dat. Hè, en je kan aantonen in de eerste 2 jaar van hey, we hebben toch wel het een en ander verduurzaamd en ons energielabel is nu B of nog beter zelfs. En dan krijg je alsnog met terugwerkende kracht die korting bij een aantal partijen. Okay. Absoluut wel.
Waarschijnlijk bij steeds meer partijen die iets mee willen doen.
Dat denk ik wel. Want,
ja, dat is in ieder geval de trend.
Dat is zeker de trend. En het zit volgens mij zo dat veel geldverstrekkers of allemaal eigenlijk gebonden zijn aan nieuwe richtlijnen waarbij ze een behoorlijk groot gedeelte van hun portefeuille per 2030 geloof ik met energielabel B of beter moeten hebben. Hè?
Ja.
Dus vandaar ook dat steeds meer partijen zich gaan wenden tot dit soort voordelen.
Dat er druk op staat. Ja.
Het onderwerp van deze week.
Het onderwerp van deze week, nieuwbouw. Waarom hebben we dat gekozen? Nou, er zijn behoorlijk wat projecten die op dit moment in Nederland wat minder van de grond komen.
Ja, precies. Ja.
En los daarvan valt het me gewoon heel erg op dat ik merk bij klanten dat ze over het algemeen op dit moment bij nieuwbouw toch zoiets hebben van hey, het is best wel duur.
Ja.
En dat heeft met verschillende factoren te maken. Allereerst natuurlijk...
Want nieuwbouw is enerzijds dus duur vanwege de grondstoffen bouwen. Gewoon
ja,
het project,
exact. We hebben het ook al vaak gehad.
Ja. Grondkosten zijn ook grondstoffen, maar ook de...
Exact.
Dus het is gewoon duur om te bouwen eigenlijk op dit moment. Ja. Het financieren natuurlijk ook, de rentes zijn omhoog gaan. Maar het is ook minder aantrekkelijk geworden dus voor onze... Ja, eigenlijk voor de luisteraars zou je kunnen zeggen... iedereen die in een nieuw huis wil kopen, is minder aantrekkelijk geworden.
Het is maar net hoe je het bekijkt. Kijk, aan de ene kant kan je zeggen van wel... onder andere vanwege die factoren die we zojuist noemen. Hè. Aan de andere kant krijg je er wel een woning voor terug... Die je zelf helemaal indeelt allereerst. Ja. Die energie heel zuinig is.
Super duurzaam.
Ze moeten allemaal voldoen aan die banknormen. Dus bijna energie-neutrale gebouwen, nieuwe projecten. Dus wat dat gaat, biedt het ook wel heel veel comfort.
Ja.
En heeft het ook wel andere voordelen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan dat je geen kostenkoper betaalt. Of althans veel minder. Want die wordt gedragen door de projectontwikkelaar of de aannemer.
Maar minder opstartkosten.
Ja, minder opstartkosten is in die zin nog steeds wel voordeliger. Maar goed, aan de andere kant natuurlijk ook wel de nadelen. Ik denk een van de grootste nadelen die we op dit moment nog niet hebben benoemd, zijn je dubbele lasten. Want als je een nieuwbouwwoning koopt, dan begin je eigenlijk met het terugbetalen van je hypotheek op het moment dat zij starten met de bouw van je nieuwe woning.
Ja, je woont ook nog ergens, toch? Dus daar
en
heb
je
ook lasten
ook
voor.
Nog ergens. Ja. En je woont ook nog ergens. En dan is het dus vaak zo dat je voor een vrij lange periode dubbele lasten hebt.
Ja.
Want je hebt en zowel je huurlasten nu of huidige hypotheeklasten.
Ja, ik begrijp het.
Ja, en je de lasten van je nieuwe hypotheek.
En toen je de rente nog 1-2% was, was dat prima te doen. Maar nu is de rente 4-5%.
Zeker. En dat heeft echt wel een significante impact in je budget, hè, maandelijks. Als je zowel je huidige woning moet bekostigen als je nieuwe woning. En daarnaast komt ook nog wel eens dat veel mensen gebruik maken van de overbruggingshypotheek.
Ja.
Dus dan ben je eigenlijk al een gedeelte van de overwaarde op je huidige woning aan het gebruiken. Om je volgende nieuwbouwwoning in dit geval te financieren.
Misschien moet je dat nog iets beter uitleggen dan. Of bruggingshypotheek. Want volgens mij vinden mensen het vaak lastig.
Zeker. Dus als je al een koopwoning in bezit hebt. Hè, en daar zit een bepaalde waarde op. En daar tegenover staat dat je een hypotheekschuld hebt.
Ja.
En dan is het eigenlijk het verschil tussen de prognose van wat die woning op gaat leveren. En
je overwaarde eigenlijk.
Precies. Je overwaarde kan je dan inzetten om je volgende woning mee te financieren. En
doe je dat altijd? Of wanneer doe je dat dan?
Nou, dat doe je als je op basis van je inkomen niet voldoende kan lenen om je volgende woning te financieren.
Ja, oké. Ik begrijp het. Dus als je inkomen voldoende is om je nieuwe woning te kunnen betalen, dan hoef je niet per se te overbruggen.
Nee, dan hoef je niet per se te overbruggen. Ja. Want dat is ook een risico zit eraan verbonden. Hè? Want met zo'n overbruggingshypotheek, je weet nog niet zeker hoeveel je woning gaat opleveren uiteindelijk.
Nee, zeker in deze tijd.
Zeker in deze tijd. Dus daarom zijn geldverstrekkers al wat terughoudender daarin. Hè? Dus er wordt al wel een afslag genomen in hoeveel je kan overbruggen. Maar dat gaat misschien een beetje voorbij aan het hoofdonderwerp op dit moment.
Hebben we wel relevant voor nieuwbouw, denk ik. Dit is 10-15%.
Ja, 10-15% is inderdaad. Dus bij de meest gunstige partijen op dit moment zit je op 90%, wat je dan zou kunnen overbruggen.
Ja, van stel je voor je huis is, zeg maar wat, 5 ton waard. En je hebt nog 3 ton hypotheek erop zitten. Dan zou je voor 2 ton mogelijk dan die overbruggingshypotheek kunnen krijgen, maar daar dan 90% van.
Nou, niet helemaal. Er wordt dus eigenlijk een 90% genomen van de verwachte waarde van die 5 ton.
Ja.
Dus 90% van 5 ton is 4 ton. En daar wordt dan je uitstaande schuld van afgetrokken.
Ja,
dus
precies.
4 min 3 is nog
dus
een
nog
ton.
Minder.
Ja, waar die je zou kunnen overbruggen.
Ja.
Het nadeel daaraan is dat je voor die overbrugging ook die hogere rentes betaalt. En een geldverstrekker heeft vaak een aparte overbruggingsrente. En dat is een vrij hoge rente. Denk aan zo'n 4,5% op dit moment ongeveer.
Staat die vast? Of?
Is vaak variabel. Hangt een beetje van de partij af. Hoor, maar kan fluctueren.
Ja.
Maar over het algemeen kan die met een maand of met een aantal maanden kan die weer wat hoger of weer wat lager zijn. Een beetje afhankelijk van de geldverstrekker waar je uiteindelijk bij zit al.
Dus koop je zo'n nieuwbouwwoning. Die moet nog gebouwd worden. En dat duurt misschien een jaar.
Ja.
Kan dat zo? Of nog langer? 1,5 jaar, 2 jaar. Ik heb zelf een nieuwbouwwoning een tijdje geleden gekocht. Dan moest ik echt lang uiteindelijk wachten.
Ja.
Dan kan het zomaar zijn. Dus dat je 2 jaar lang een variabele rente voor als je een overbrugging nodig hebt.
Zeker.
Daarvoor betaald.
En eigenlijk zijn het niet alleen dubbele lasten, maar heb je dat dus ook nog extra die lasten van die overbrugging. Hè? Dus je hebt zowel je hypotheeklast van je huidige woning, die hypotheeklast van je nieuwe nieuwbouwwoning.
Ja, plus nog dat stukje
en nog dat
extra
stukje overbrugging.
Ja.
En reken maar uit. Hè? Ik bedoel, als we het hebben over die ton waar wij net dat voorbeeld, als je daar 4,5% rente over betaalt, nou dat is €4.500 op jaarbasis.
Ja.
Nou, toch zo'n €300 per jaar bijna. Wat je nog extra, of per maand, sorry, wat je nog extra aan die overbrugging kwijt bent.
Precies. En dan kan je dat wel aftrekken?
Kan je wel aftrekken, gelukkig.
Ja,
dus
precies.
De netto-lasten zijn wel wat lager, hoor.
Lager,
maar toch is het wel goed om daar een rekening mee te houden. Ja, zeker met die nieuwe hogere rentes. Ja,
ja, interessant.
Dus, zeker.
Dus nieuw, dat is ook een van de redenen waarom mensen realiseren dan nieuwbouw.
Ja, het is eigenlijk een beetje een mix van al die, factoren die we net noemen. Dus het is aan de ene kant is het inderdaad dubbele lasten. Ook eventueel die overbruggingslasten er nog bij. Waardoor je vrij hoog uitkomt in de maand. Aan de andere kant is het zo dat nieuwbouwwoningen over het algemeen vrij duur gezien worden. Als vrij duur bestempeld worden op dit moment. Onder andere vanwege die hogere grondstofprijzen en dergelijke
bouwkosten.
Ja. En ja, kijk, niet alle projecten gaan even snel op dit moment. Ik merk ook bij mensen ook wel een bepaalde angst als ik met klanten spreek. Dat ze denken van, nou oké, heb ik überhaupt wel zekerheid dat mijn nieuwbouwwoning binnen
de norm wordt, tijd wordt verkocht. Want als er niet genoeg aanmeldingen zijn, dan kan het project ook gewoon in de koelkast gezet worden of niet doorgaan.
Ik moet wel zeggen, het trekt wel weer een klein beetje aan vergeleken met een aantal maanden geleden, gelukkig. Want nieuwbouw is gewoon hard nodig, ook omdat woningtekort natuurlijk
duidelijk,
te verkleinen.
Ja, en wat ik al zei, ik woon zelf in een recent gebouwde woning. En inderdaad, het is super fijn.
Ja.
Als je het hebt over energielasten, dan
zijn die er bijna niet. Hè?
Of in ieder geval, die zijn inderdaad heel laag. Ja, want als de zon een beetje schijnt, dan wordt het huis uit zichzelf gewoon warm. Maar eigenlijk houdt hij de warmte vast, moet ik zeggen.
Ja.
Dus je hoeft, dan hoef je niet zoveel meer te stoken.
En wat we net is ook, het houdt ook veel meer zijn waarde vast. Hè? In die zin dat als we kijken dat de energielabels alleen maar meer waarde toe gaan voegen.
Ja,
de verwachting is dat ook maar ook door zal zetten. Hè? Dus dan heb je dat ook bij nieuwbouwwoningen. Dat die, dat die echt wel wat
het punt natuurlijk dat heel veel woningen verduurzaamd zijn of groener zijn.
Exact.
Dan zul je daar geen verschil meer tussen hebben. Maar
als je kijkt
naar
landelijke gemiddelden, dan
daar hebben we nog natuurlijk een lange weg te gaan. Dat is duidelijk.
Ja,
top. Oké. Vraag van de luisteraar dan.
Vraag van de luisteraar gaan we naartoe. Ja.
De vraag van de luisteraar.
Zeg, ik heb een nieuwbouwwoning gekocht en ik vroeg me af, moet ik nu mijn huidige woning verkopen of kan ik mijn huidige woning nog aanhouden tot de bouw klaar is?
Oké. Nou, wel typisch hè, dat deze vraag net in deze aflevering.
Ja, komt. Volgens mij hebben we deze ook geselecteerd. Ja, precies. Precies hiervoor, want dacht, ja, dit is exact sluit het aan.
Helemaal inderdaad. En dit is natuurlijk een onwijs goede vraag.
Ja, want, en moeilijk.
Ja, moeilijk ook. Zeker. Want je kan het vanuit verschillende kanten belichten. Maar het is denk ik onderaan de streep hangt het gewoon heel erg af van je eigen situatie. Van je financiële situatie en ook van je mogelijkheden.
Ja.
Maar kijk, je kan kiezen voor eieren voor je geld. En zeggen van nou oké, mijn woning wordt nu meteen verkocht. Weet ik wat het oplevert. Ja. Inderdaad, weet ik ook waar ik aan toe ben. Welk bedrag ik eventueel mee kan nemen naar mijn volgende woning.
Of je dus ook niet meer te overbruggen of iets dergelijks. Je hebt het geld gewoon op je rekening staan op een gegeven moment.
Precies.
En dat is gewoon, dat weet je zeker.
Ja, inderdaad. Ja. En aan de andere kant heb je dan wel te maken met twee verhuizingen. En je moet natuurlijk ook nog iets zien te regelen voor de termijn van de bouw. Hè. Waar ga je dan wonen? Nou, misschien dat je bij familie aan kan kloppen. Dat is over het algemeen wel iets wat je vaak ziet.
Ja, verhuur natuurlijk. Ja,
of huur, inderdaad. Ja. Maar ja, goed. Het is ook wel een risico hè, dat je dan op dat moment neemt in die zin.
Ja, nee, dus je hebt huur en een hypotheek voor je nieuwe huis. Of je hebt twee hypotheken en je huis nog niet verkocht en die misschien nog in waarde gaat dalen. Kan ook stijgen, maar je hebt dus dat vermogensrisico dan erin zitten. Maar dat haal je hiermee eruit.
Klopt, dat haal je hiermee er wel uit inderdaad. Dus, aan de andere kant, kijk, als het allemaal echt prima haalbaar is op basis van je inkomen en je zit totaal niet op de limiet. Ja, precies. Vinden mensen toch vaak ook wel een beetje ongunstig om dan die hele romslomp twee keer te hebben.
Die durven
veel
risico te nemen.
En die durven gewoon het risico te nemen.
Ja, het huis staat volgens mij vrij hoog in het lijstje van meest stressgevende situaties.
Klopt, dat inderdaad. Dat wil je zoveel mogelijk beperken. Ja. maar in die zin denk ik gewoon dat echt afhangt van je eigen situatie. En als het financieel nogmaals, zoals ik zei, gewoon haalbaar is, dan is het misschien beter om gewoon in je huidige woning te blijven zitten en dan in eerste instantie te verhuizen en dan deze op het moment dat je nieuwbouwwoning klaar is te verkopen. Maar ja, daarbij ben je wel gewoon wel een beetje gebonden aan wat de markt doet en wat je woningwaarde ook doet. En ja, kijk, je kan nooit in de toekomst kijken en het is vrij lastig om te voorspellen of je daar uiteindelijk wel of niet een goede beslissing mee maakt. Maar het is zeker wel interessant om gewoon te kijken van kun je dat risico nemen en dragen?
Duidelijk verhaal. Nou, dankjewel Carole voor de vragen. Volgens mij zijn we weer...
Zijn we aan het einde toe gekomen van deze aflevering.
Next time waarschijnlijk met Lotte erbij. Het wordt ook weer wordt leuk. En mocht je nog vragen hebben, dan kan je het sturen naar hello@visie.nl of je zet het bij Spotify erbij. Dan pakken we het ook gewoon voor je op. Daar zijn we altijd blij mee met goede vragen. En tot de volgende keer. Hasta la visie.